waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Dus er was toen in die tijd al een plek op de Olijfberg waar je in gebed ging, waar je de Heere aanriep en waar je met je hele hebben en houden je hart kon uitstorten. Dat heeft hij ook gedaan. En er waren getrouwen bij hem, niet zoveel, zijn lijfwacht, ook een aantal mensen uit de Gaza-strook. Ik wil het toch benoemen vanwege de situatie van vandaag de dag. Er was een ITI met 600 mensen uit de Gaza-strook. En die uit Gat. De Gatit ITI, zo wordt die daar genoemd. Dus dat is echt uit dus die streek die we nu bijna elke dag voor ons krijgen. En David zegt, je bent gisteren, dat betekent, je bent onlangs bij mij gekomen. Het is misschien verstandig voor jou dat je weggaat, dat je teruggaat naar Gat. Maar hij zegt, nee, dat wil ik niet. Hij kiest heel bewust voor de Heer Jezus en gaat met hem die Olijfberg op. En David zegt ook, trek voorbij. Dat betekent, ik accepteer het en fijn dat je bij me bent en fijn dat je bij me wilt blijven. Dat is David. En ze hebben daar eigenlijk in wenen, in droefheid neergezeten met elkaar. En dat moet je toch brengen bij de Heer Jezus, die op de helling van de Olijfberg weent over Jeruzalem. Dat heb ik net met u gelezen, het laatste stukje van Matthäus 23. Na al die wonderen en na al die toespraken in de tempel, voor de Joden, nooit in het geheim, zegt de Heer Jezus, heb ik iets gezegd. Ik heb u steeds op openbare plaatsen willen dienen, in de synagogen, maar ook in de tempel. En dat is zo verder gegaan. Maar dan komt de Heer Jezus tot een moment van tranen op de Olijfberg. Nog een keer ook bij het graf van Lazarus, heel merkwaardig. Maar goed, toen ook, als het ging om Jeruzalem, jullie hebben niet gewild. Hoe vaak heb ik jullie wel willen bij elkaar brengen, maar jullie hebben nee gezegd. En dat hele klemmende van de Heer Jezus wordt in het Matthäus-evangelie gekoppeld aan zijn gaan naar de Olijfberg. Dus dat is bijna parallel aan wat David ondervond. Hè? Dat David zijn het waren geen vijanden, het waren geen Hollanders of weet ik veel wat voor andere club. Het waren zijn eigen kinderen. Het was zijn volk. En de Heer Jezus was daar geboren, even de parallel doortrekken. Niet in een ander vreemd oord, maar daar. Uit hen is, uit Israël, uit de Joodse families, is wat het vlees betreft de Christus. Het was zijn familie. En de Heer Jezus heeft dat zo verwoord. En daarna is hij met een aantal getrouwen, David met een aantal getrouwen, ik hoop dat u het pakt hoor, en misschien kunt u daar eens later over doordenken. En de Heer Jezus met een aantal getrouwen, de Olijfberg opgegaan, en daar heeft hij zich gaan zitten. En krijgt u dat stukje onderwijs waar we het dan vanavond over willen hebben. Dat stukje wat hier zo prachtig beschreven is. Nu is er natuurlijk veel meer over de Olijfberg te zeggen. En er komen nog een paar avonden. U weet dat Gethsemane ook op de Olijfberg ligt. U weet ook dat Maria en Martha op de Olijfberg woonden. En dat het graf van Lazarus daar ook op de Olijfberg lag. En u weet ook dat de arrestatie van de Heer Jezus daar plaatsvond op de Olijfberg. En hij die merkwaardige woorden gezegd heeft toen ze vroegen wie die was. Ik ben. Nou ja, toen knalde iedereen naar beneden. Dat was in één keer finaal over. Maar daar is ook de plek van waar de Heer Jezus is weggegaan. Na zijn opstanding is hij nog een aantal dagen in Jeruzalem met de discipelen bij elkaar geweest. En hij is met die discipelen weer naar de Olijfberg gegaan. En vandaar is die hemelwagen van Ezechiël 1, ik zal het nog een keer uitleggen. Althans, een poging doen, want je krijgt dat nooit op een rijtje. Dat red ik niet. Ik vind het zo magistraal, zo bijzonder, dat schitterende voertuig waar het hele boek Ezechiël vol van staat. En waarvan je denkt, nou, zo'n auto zou ik wel willen. Ja, maar ik heb de laatste maanden heel veel gedoe gehad met mijn auto. Dus ik zou u daar niet mee bemoeien. Maar vanmorgen heeft de rechter gezegd dat ik hem toch terugkreeg. Sorry hoor. Dat zit heel hoog. Ja, ik zal er maar niet verder over doorgaan. Maar die hemelwagen, die gloriewagen van Yahweh, zijn mobiele troon, zo mag je het eigenlijk formuleren, kwam daar toen op de Olijfberg. En de cherubijnen hebben geroepen, de afvaart is hier. Of iets dergelijks. Ze hebben hem uitgenodigd om in te stappen. En de Heer Jezus is ingestapt. Hij was nog bezig met het volk te zegenen. Met die getrouwen. Weer die getrouwen. Weer dat kleine clubje. Om ze te zegenen. En toen hij dat gedaan had, is hij naar de hemel gegaan. En op andere plekken heb ik enorm vaak de link willen leggen tussen dat weggaan van de Heer Jezus en het boekje het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 7. Als die oude van dagen geschilderd wordt, dan denkt u, dat is wel dat is eigenlijk iemand die afscheid neemt. Nee, die nog steeds helder is. Veel beter zo. En die oude van dagen die wordt geschilderd op een prachtige manier. En dan komt met de wolken des hemels iemand, de mensenzoon, bij die oude van dagen. Nou, u ziet hem in het Nieuwe Testament vanaf de Olijfberg weggaan. En een wolk onttrok hem aan hun oog. En die wolken des hemels, die kwamen in de hemel aan. En met de wolken des hemels kwam die mensenzoon bij de oude van dagen. Nou, dat is ongeveer de route geweest van de opname van de Heer Jezus. Schitterend is dat. Daar kun je wel naar blijven kijken. Steeds maar weer. Zou ik nog meer details kunnen ontdekken? Gegarandeerd. Maar die prachtige lijnen, die liggen er. En het merkwaardige is, bovendien, lieve broeders, zusters, ik hoop dat u dat bent, dat u echt de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser. Dat u weet dat uw schuld weg is, dat uw zonden vergeven zijn. Want u gaat ook een keer naar hem. En die opname van de gemeente gaat op precies dezelfde manier als de opname van hem. Ja, dat klopt niet helemaal met de wetenschap en dat klopt ook niet allemaal met het kerkelijk denken. Ik weet het wel, maar zo gaat het wel. Dat gaat gebeuren. U gaat in een punt destijds weg. Ineens, piets, weg. En waar bent u dan? Bent u dan in uw graf neergedaald of in een mooie spelonk? Nee, u bent naar het vaderhuis verhuisd. In één keer. En vanuit dat vaderhuis, waar de Heer Jezus al is, komt u met hem terug. Waar komt u dan terug? Ja, dan zit je het weer op de Olijfberg. Dat moet toch een bijzondere plek zijn. Is het ook. Ik denk, we hebben wat reizen mogen maken naar Israël en mensen mee mogen nemen, maar er is geen reis voorbij gegaan of we hebben daar toch stilgestaan bij dit enorme gebeuren. Olijfberg. En vanavond gaan we het hebben over, en nu dit dan van Matteüs. Onderwijs op de Olijfberg. De Heer Jezus was dus afgewezen in Israël. Ze hebben hem niet gewild. Ze hebben hem uit de tempel gestenigd. Echt, ze hebben moeite gedaan om hem te pakken te krijgen. En om hem te doden, te beschadigen. Op zijn liefst gezegd. En nu zit hij daar. Waar zou de Heer Jezus het dan over hebben? Nou, het is denk ik helemaal niet moeilijk. Hij zegt eigenlijk Jeruzalem, Jeruzalem. Och, och. Wat staat er nog te gebeuren? Wat krijgen jullie nog voor de kiezen? Voordat je mij zult zien. Maar hij komt weer op de Olijfberg. Ik zeg niet dat u primair wacht op dat moment. U wacht nu, vandaag, in de allereerste plaats op het moment dat hij tegen u zegt, kom. opname van de gemeente. Ja, ik weet het wel, dat wordt aan alle kanten beschoten. Dat was vroeger al zo, dat is niet anders. En je krijgt steeds meer vuur. Het is net een oorlog hoor. Alleen het zijn geen kogels zoals ze daar in de Gazastrook nu landen. Maar het zijn wel harde dingen. De opname van de gemeente. Lieve mensen, de gemeente van onze Heer Jezus Christus hoort hier niet. Fijn dat u er bent. Ik begrijp het wel. Je kunt er overal wel weer tegen aanschoppen. Maar u bent nu hier, maar u hoort hier niet. Uw burgerschap is niet hier. U gaat misschien stemmen op 22 november, ik weet het niet. Maar u hoort hier niet. Uw burgerschap is in de hemelen, van waaruit u ook de Heer Jezus verwacht. En dat is zo uniek, want de gemeente is niet een soort opvolger van Israël of in de plaats van Israël gekomen. Hooguit als op dit moment het getuigenis van God op aarde. Zo van, we dienen dit nu ook te tonen. En dat toonde Israël toen. En dat zal Israël in de toekomst tonen. En dat moeten wij nu doen. Dus in die zin wel. Maar u bent totaal anders. Echt. U hebt ook geen zegeningen daar. Geen recht om een deel van het land. Alle zegeningen voor Israël hebben te maken met de aardse situatie. Maar alle zegeningen voor u hebben te maken met het vaderhuis. Ik wou dat ik dat zo duidelijk mogelijk kon overbrengen. Zodat u echt zegt, ja, ik hoor hier ook eigenlijk niet. Nou, ik probeer het. Stel dat u vandaag door deze toespraak een soort notariële berichtgeving hebt. Een bericht van een notaris. U hoort die niet en u bent erfgenaam. Waarvan dan? Ja, nou, u weet mijn favoriete plek om het zo klein mogelijk te houden is Schaaphok. Ergens tussen Slochteren en Harkstede. Er is helemaal niks meer nu. Maar vroeger was er nog een heel klein kerkje vervallen, toen al. Nou ja, nou, als je dat dan erft, dan denk je, oh ja, dat weet ik al. Alleen maar brandnetels en wat ongedierte. Maar stel nu dat u die echte testamentaire beschikking zou lezen. U bent bedoeld om in het vaderhuis te zijn. Ik heb dat heel vaak gezegd de laatste tijd. En die dierbare vriend is vorige week begraven in Zwolle. En ik heb met hem heel veel gedeeld. 55 jaar vriendschap, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar de laatste gesprekken, hij was wat dementeren, een beetje boel. Maar we hebben iedere keer geprobeerd om hem dwars door alle dementie heen te laten kijken naar dat erfdeel. En dat lukte. Iedere keer lukte dat. Dat is intact gebleven. Er is een stukje in je geheugen wat niet aangetast wordt door dementie. Echt. En er zijn veel meer mensen die dat kunnen getuigen van hun familie. Ik heb tegen hem gezegd, Wim, er is ooit een vergadering geweest, een bespreking geweest. En die bespreking die was van drie mensen, drie figuren, drie, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Ik bedoelde de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dan moet je oppassen dat je daar niet Ermelo bij plakt of zo. Of Putten. Drie. Er was nog geen engel. Er was nog geen cherub. Er was nog geen planeet die aarde heette. Hollins in zijn boekje. Dat bestond allemaal nog niet. Er was alleen een vaderhuis. En die drie. Jawel. Drie. Alle drie, jawel, kan ik het niet duidelijker zeggen, die hebben gezegd, weet je, we willen Wim Werkmeester bij ons hier in ons huis hebben. Toen was nog niks. Er waren geen mensen, natuurlijk geen engelen, er was nog geen planeten, er was helemaal nul. Alleen dit. En nou even heel eerlijk, zou je nu even in plaats van Wim Werkmeester je eigen naam in willen vullen? Wij willen dat Henny, mijn vrouw, dat Henny bij ons in het huis van de Vader komt wonen. Nou, en dan gaan we maar piekeren. Is dat beter dan onze weldoortimmerde huisjes van beneden? Ook een term uit de Bijbel, het boek Haggai. Antwoord ja. Absolute harmonie, absolute liefde, absolute licht, absolute vrede. Jij bent uitgekozen om daar te komen. Dat hebben ze toen, voor de grondlegging van de wereld, voor de eerste stofdeeltjes waren, besloten. En jij was onderwerp van dat besluit. Als je gelooft. Als je niet gelooft, heb je niks. Als je wel gelooft, heb je alles. Het is zo super, zo geweldig, dat je daar mag wonen. Daarvoor ben je bedoeld, bestemd. Je bent niet bestemd om hier te knokken tot het einde, om hier een beetje vrede te stichten. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Maar uw vrede ligt niet in Jeruzalem, die ligt in het Vaderhuis. We moeten een keer als gelovigen durven zeggen, we zijn zo uniek, zo ongelooflijk uniek, zo apart. Een zootje apartelingen, ja, dat zeiden de buren ook al. Dat klopt wel. Nee, maar pak het dus nu. Zeg nu eens, dank u wel, Jezus, dat u me daarvoor hebt uitgekozen. Is er een selectieprocedure geweest? Nee, er was helemaal niks verkeerd. De zonde bestond nog niet. De duivel moest nog geschapen worden. Ik bedoel, er was helemaal niks. Dat was er allemaal niet. En toch was dit er wel. Voor de grondlegging van de wereld. Nou, zo is het begonnen. Dus jouw positie, jouw situatie is zo uniek, zo apart, dat u nu eens een keer moet stoppen met het idee van, ja, nou, we zouden ook wel als Israël Jeruzalem willen bezitten. Nou, hoort er ook bij. Haha. Sorry hoor, ik ga niet lichtvoetig over de zegen van Israël heen. Want God heeft veel later, niet van voor de grondlegging van de wereld, maar van af de grondlegging van de wereld, heel precies de Bijbel, Jeruzalem gezien als een hele bijzondere stad en Israël, dus Abraham en zijn nazaten, als een heel bijzonder volk. En dat is nog zo. Dat is ook niet veranderd. En dat verandert ook nooit. Wat er ook gebeurt. Maar het is totaal anders dan uw zegen. Echt compleet anders. Dat moet ik hier tot onze grijze massa doordringen. Ik weet niet hoe dat zit precies bij mij, maar het zal wel een beetje verkleurd zijn in de tijd. Maar ik wil daar geen ludieke dingen van zeggen. Ik wil zo graag dat u snapt wat ik bedoel. En de Heer Jezus heeft jou en mij nu uitgekozen. En hoe die heeft hij het gedaan? Toen Israël nee zei, is de Heilige Geest gekomen. Toen, in die bovenzaal. En toen zijn de gelovigen, die in de Heer Jezus gingen geloven, tot dat lichaam van Christus gedoopt. Dat is de Bijbelse uitleg van de doop met de Heilige Geest. Op dat moment ben je bij het lichaam van Christus gevoegd. Niet bij Israël, maar bij het lichaam van Christus. En dat lichaam van Christus is nu op aarde. En er komt een moment dat het lichaam van Christus verbonden wordt met hem die het hoofd is. En het hoofd is hij. Hij is het hoofd, wij zijn de leden. En als die verbinding met hem die het hoofd is plaatsvindt, bent u niet meer hier, bent u daar. U en ik, wij zullen ons moeten realiseren dat we hier niet horen, dat we hier niet zijn. En wat er hier gebeurt, ja, dat is een gedoe. Dat is Matthäus 23, dat is het onderwijs op de Olijfberg. En daar ziet u het ineens. Oorlog. Geruchten van oorlog. Nou, natuurlijk denkt u dan aan wat er nu vandaag de dag gebeurt. Nou, ja, natuurlijk heb ik de teksten uit Zacharia 9 voorgelezen. Dat Gaza en de hele Gazastrook en Ekron en al die plaatsen. Die zullen eens een stukje in Israël zijn, zullen een soort stam in Israël zijn. Dat gaat wel komen. Er is dan geen koning meer in Gaza. Nee, natuurlijk niet, dan is de Heer Jezus koning. Maar we gaan dus nu vandaag een soort kluts maken van Bijbelse profetieën over Israël, ook over Gaza. En dat gaan we bijna met een soort staafmixer tot een soort brei maken. En daar voegen we dus wat Europa aan toe en wat Amerika aan toe. Het lijken wel zo'n soort smaakstoffen of kleurstoffen. En je komt er niet meer uit. De voortdurende strijd die er is geweest tussen David en de Filistijnen laat zien dat een deel van de Filistijnen, zoals toen David vluchtte naar de Olijfberg, een hele peloton, 600 man, Filistijnse mensen, en waarschijnlijk waren de lijfwachten van David Kreti en Pleti, Kretenzen, ook Filistijnen. Maar goed, een deel is met David meegegaan, zoals ook een deel bij de Heer Jezus is gekomen. Maar de strijd die daar nu nog gaande is, is de strijd die voorafgaat aan het moment waarop de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. En de Heer Jezus heeft het hier over wat er gaat komen voor hij komt. Hij wilde dat toen oplossen. Als ze hem aangenomen hadden, was de vrede gekomen. Maar ze hebben hem niet gewild. En de situatie die er toen is geweest, dat de tempel verwoest werd, dat er een godsdienst bestond waarin voor de Heer Jezus geen ruimte was, niks, nul. En de politieke situatie was dat de overheersing uit Europa kwam. Europa was toen en het West-Europese, waar Nederland onder valt, en het Oost-Europese, waar Rusland onder valt. Ik zeg nu even hele globale dingen. Dat was toen aanwezig. Dus de situatie die er toen was, toen de Heer Jezus hier de waarde was, is vrijwel identiek aan de situatie die er nu is. En dat zie je dus gebeuren om je heen. En dan denkt u, hoe kom ik nu daardoor heen? Dat moet er moedig zijn, ja, dan zal er een grote verdrukking komen. Ja, dat wordt zo erg dat er een soort afgod in de tempel komt. Nou, de Heer Jezus zag die afgod al komen. Hoe ver kan het gaan? Hoe ver gaat het? De Heer Jezus spreekt over die dingen. En hij zegt tegen de discipelen, dat is wat nu komt, wat voorafgaat aan mijn komen op de Olijfberg. Dat zegt hij op de Olijfberg. Dus hij zegt eigenlijk, we zijn nu weliswaar op de Olijfberg en ik kan je dit uitleggen, maar er komt een moment dat ik uit de hemel op de Olijfberg kom en dan wordt de overwinning over al dat onheil en al die ontwrichting duidelijk. En dan zal de Heer Jezus zichzelf openbaren. En in die tijd zullen er mensen zijn uit Israël, in elk geval 144.000, die hun mond vol hebben van hem. Dat kan ik u garanderen. En er zijn twee hele speciale profeten, die twee getuigen. Nou, die doen zelfs wonderen. Daar spreekt iedereen over. Wat gaat dan gebeuren? Dat is wat de Heer Jezus hier schetst. En wat zou het fijn zijn als u nu eens dat globale lijnenspel van de schrift zou zien. En vanaf de Olijfberg, er komt nog veel meer over de Olijfberg, maar de volgende keren. En dit gaat meenemen. En dan ineens vallen ook moeilijke teksten op hun plek. Er is eindeloos veel verwarring over wie zijn nu die 10 meisjes, die 5 dwaas en die 5 wijs. De meest gehoorde, meest gelezen opmerking is, die wijze meisjes, nou dat is natuurlijk de gemeente. En die dwaze mensen, ja, wie zijn, ja, dat weten we ook niet zo precies. Niemand zal zeggen, dat is Israël, dat hoeft ook niet. En hoe gaat het dan met die schapen en die bokken? Wie zijn dan die schapen en wie zijn dan die bokken? En over welke tijd gaat het dan? Wie is dan die trouwe knecht? Waar is die getrouwe knecht? Waar is al... Waar zijn al die onderdeeltjes, al die termen die je in dit stuk van de Bijbel terugvindt? Ik probeer het. Als de Heer Jezus terugkomt, dan komt hij terug van de bruiloft. U en ik gaan naar de hemel, naar het Vaderhuis en naar de hemel. De bruiloft van het Lam, Openbaring 19, is in de hemel. Misschien zegt u, ja, ik weet het verschil niet zo precies, nou laat maar. Maar hoe dan ook, die bruiloft van het Lam is daar. Dat betekent in elk geval dat de bruid daar ook moet zijn, toch? Of denkt u dat de bruid dan niet gewoon, dat de heer met een handschoen trouwt of zo? Dat kon vroeger, hè? Of in Indië tijd en zo. Nee, dat is natuurlijk een onzinveronderstelling, maar u bent opgenomen. Dus alleen al dat is een bewijs dat u hier op een bepaald moment toch weggaat. U hoort hier namelijk niet, maar u gaat daar naartoe. Want die bruiloft van het Lam vindt daar plaats. En u bent gereed gemaakt om bruid te zijn in het prachtige gewaad van zijn volkomenheid. Dat is mijn heerlijke, dat is een zin uit een lied die ik zo mooi vind. Maar dat gaat komen. En dan gaat de bruid, let op, u en ik zijn in de hemel. We zijn getrouwd met de Heer Jezus. Hij het hoofd bij de leden. De echte Adam heeft een echte Eva. Ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Deze verborgenheid, dit geheimenis is groot. Ik heb geprobeerd een preek te houden over de zeven geheimenissen waar Paulus het over heeft. Hij zegt, ik ben bedienaar van de geheimenissen. Een soort rentmeester van de geheimenissen. Er zijn er zeven van. Maar één daarvan is dat prachtige beeld van Efeze hoofdstuk 5. Ik zeg dit met het oog op deze verborgenheid. Dit geheimenis is groot. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. U en ik in de hemel. Aan hem verbonden. En de bruid wordt getoond in Openbaring 19, maar vooral in 21. 21 vers 9. Ik zal u de bruid tonen. Nou ja, dan sta je helemaal perplex. Het lijkt niet op een vrouw. Het lijkt op iets bijzonders. Nou, dat is ook. De gemeente is iets bijzonders. En die bruid, die neemt de bruidegom mee. Dan zeg ik het heel plastisch. En brengt die bruidegom naar waar? Naar... U bent een soort reisbureau en u zegt, bruidegom, instappen. We gaan eventjes een toertje maken en we gaan eventjes naar de Olijfberg. Zegt, oh ja. Nou ja, zo mag je dat natuurlijk niet zeggen. Nou, ik weet niet, ik denk niet dat ik ver van de waarheid ben. Als ik het zo zeg. Maar we brengen de Heer Jezus naar de Olijfberg. Daar komen ze aan. En wat gaat er dan gebeuren? Op aarde. Er zijn mensen die erop gewacht hebben. Die tien meisjes. Dat bent u niet. Dat is niet de kerk. Dat zijn mensen die hier op aarde in de grote verdrukking, die nare, moeilijke tijd, gerucht van oorlog, valse profeten, verkeerde leer, in die tijd tot geloof zijn gekomen. Een grote schare die niemand tellen. Dus er komen mensen tot geloof. Ja, ja, u bent in de hemel. U viert feest tot en met. Maar u maakt mee, daar ben ik zeker van, dat hier op aarde van alles gebeurt. Ook nare dingen. Heel veel nare dingen. Maar ook hele bijzondere dingen. Daar zijn twee profeten. Die 144.000 die komen uit Israël. Nou, je zou willen dat dat vandaag begon. Dat ze de Heer Jezus zouden leren kennen. Maar ook een grote schade die niemand tellen kan. Uit de grote verdrukking. En wat doen die dan? Nou, die zitten alle. En de 144.000. En die grote schade. Die kijken uit. Ja, maar als hij van de bruiloft terugkomt. Zij zijn niet de bruid. Die vijf wijzen niet. Vijf dwazen sowieso niet. Maar ze zijn degene die uitkijken naar de bruid en de bruidegom. En dat zegt Johannes de Doper. Ik ben een vriend van de bruidegom. Ik verheug me erin. Ik zou voor haar mee willen maken. Dat perspectief, dat is er dan. En dan ziet u die 10 meisjes. En dat is nog een keer, dat bent u niet. Sorry hoor. U zou het kunnen zijn, mogelijk. Maar heel, heel theoretisch. Maar dan moet ik heel ver gaan. En daar heb ik niet zoveel zin in. Dat wordt te moeilijk. Maar fijn is het dat u de bruid bent en dat u samen met de bruidegom hier op aarde komt. Want de bruid van het lam neemt de Heer Jezus mee, dat nieuwe Jeruzalem. Nou, en dan zingt u niet meer, daar zal ik mijn Heer aanschouwen. Sorry hoor, ik zing hem graag dat lied, heel graag, mooi lied. Maar het klopt niet. Want als u wacht op het moment dat u in die stad hem aanschouwt, dan bent u iets te laat. Ik ben dan voor u al zover. Nou, ook weer kattig. Maar ik wil zo graag helderheid verschaffen. Dat nieuwe Jeruzalem uit de hemel komt. Dat is de bruid. Niet daar zal ik hem zien. U bent die bruid op dat moment. U laat in alle opzichten zijn heerlijkheid, zijn glorie en zijn majesteit. U wilt niets liever dan de ene grote brok heerlijkheid is de Heer Jezus zelf. En u wilt hem vergezenden en hem naar deze aarde brengen. En hij landt dan op de olijfberg. Nou, die splijt er gelijk midden door. Dat kan ook als niet anders. Maar dat gebeurt. En zij zien uit op aarde, die 10 meisjes, die worden... Het getal 10 is altijd gekoppeld aan verantwoordelijkheid. Er is een deel, die hebben echt olie. Die hebben door de geest van God ook nog reserve. Maar er zijn ook mensen die zijn uitgebloeid. Die zijn ook uitgeblust. Die hebben niks meer. En wat de Heer daarmee doet, dat laat ik nu even staan. Maar dat zijn die 10 meisjes. En daar zijn er op dat moment mensen die heel getrouw... Hun werk, dat zijn die 144.000, of dat zijn die 2 profeten, of dat zijn anderen, die hebben heel getrouw dat wat de Heer hen gaf, uitgeoefend en daar ook echt gestalte aan gegeven. En dan komt Nederland ook nog een keer aan boord. Heel Nederland wordt gezien als een van die schapen of een van die bokken. Een hele zooi schapen, dat zijn bokken. En de vraag is, wat heeft Nederland gedaan met Israël? Wat heeft Frankrijk gedaan met Israël? Wat heeft Duitsland gedaan met België? Wat heeft Engeland gedaan met Israël? Er zijn volkeren, die schapen en die bokken. Dat bent u niet. U bent heel anders. U bent door het geloof in de Heer Jezus bruid van het lam. U komt met hem. U wilt niks liever dan hem naar voren schuiven. Hem poneren. In alle opzichten. En dan gaan we naar Jeruzalem. Daar waar hij verworpen werd. Daar. Nou, ik zal mijn best doen. Om daar waar hij uit de tempel gegooid werd. Om daar omhoog te duwen. Ik zeg het heel menselijk. Maar het is mijn hart. Ik zou hem zo graag, juist daar. Waar hij zo geleden heeft, daar op Golgotha, ook nog voor mijn behoud, maar dat had niemand door. Niemand had de wijsheid van God door toen de Heer Jezus daar aan het hout ging. Niemand. Alleen dat is de grootste overwinning behaald die ooit denkbaar is. Dat is daar gebeurd. Nou, ik zou wel omhoog willen duwen, Heer Jezus. Pauw, applaus of het hele orkest in beweging willen zetten. Alle kelen, alle zangstemmen bij elkaar willen duwen. En zeggen, praise hem, maak hem groot. En vertel dat geweldige van wie hij is. Daar. Volkeren worden als schapen of bokken neergezet. En er is de vraag, wat heeft Nederland nog een keer? Hè? Voor alle helderheid, dat gaat om volkeren. Lees de tekst zorgvuldig. Volkeren. Wat heeft Nederland gedaan met Israël? Nou, dat is vandaag de dag al best moeilijk. Hè? Het begon na 7 oktober. Nou ja, Rutte en zo. Ik denk, nou, petje af. En je bent nog geen maand verder. En je denkt, nou, ik doe de pet maar weer op. U begrijpt mijn woorden? Want hij is helemaal omgedraaid. Het gaat mij niet om iemand te disqualificeren of zo. Maar om duidelijk te maken wat ik bedoel. Wat hebben ze gedaan met Israël? En dat betekent niet dat je elke daad van Israël dus per saldo goed moet keuren en elke daad van een ander af moet keuren. Want dat kun je ook niet volhouden. Maar wat je wel moet doen is Gods plan met Israël gaan bestuderen. En dan zul je toch Daniël moeten lezen en Ezechiël. En God heeft een heel bijzonder plan met Israël. Dat blijft staan. Maar hij heeft vooral een heel bijzonder plan met jou. Met de gelovigen, met jullie. Hij wil dat jullie daar zijn waar hij is. En hij heeft daar plaats bereid voor jullie. En daar waar hij is, zult u zijn. Eén met hem. En u gaat met hem komen. En u landt weer op de Olijfberg. Dan denkt u, nou, dat is een mooie excursie. U wordt aangeraden om een excursie te maken naar Israël. En u denkt, dat zal ik toch een keer voor een paar duizend euro wel voor elkaar zien te krijgen. Dat lukt ook wel aardig. Maar u kunt ook zeggen wat iemand tegen mij zegt. Nou, ik kom er wel. Ik heb de beste gids die er is. Dat ben jij niet. Dat klopt. Dat heb ik ook steeds geroepen. De eerste kennismaking met een Palestijnse gelovige. Ooit, dat was hier op een conferentie in Nederland notabene. Die zei ik kom nog een keer op. Ik was nog nooit in Israël geweest. Ik kom er nog een keer. Ja, amen, knuffel. Maar dan gaat het over hem, zei hij. En niet over jou en ook niet over ons. Ik zeg, amen. Precies gespijkerd, heel goed gezegd. Maar nu heb u een onderwijs van de Heer Jezus op de Olijfberg. Ik heb een heel verhaal nu willen etaleren om u te vertellen wat de Heer Jezus daar... Dit heeft hij daar verteld. Ze waren perplex. Ze waren onder de indruk. Zou u nu voor uzelf deze dingen ook willen nakijken? En probeer nu die gelijkenissen, zogenaamde gelijkenissen van die schapen en bokken en van die 10 meisjes, 5 de wijze en 5 dwaas, eens te plaatsen met de achtergrond van als de Heer Jezus komt, als hij inderdaad komt, dan zullen ze roepen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Daarom zegt de Heer Jezus in dit stukje, je zullen ze mij niet meer zien, totdat je het moment gaat meemaken dat ze zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heeren. Nou, dat gaat dan gebeuren. En nu kunt u zeggen, ja, maar dat is toch al ook gebeurd toen hij op die ezel zat. Ja, op die ezel, ja, maar niet toen hij als koning binnenkwam. Dat moet nog gebeuren, dat komt nog. Onderwijs op de Olijfberg betekent dat je je realiseert hoe de Heer Jezus daar is geweest. In welke hoedanigheid en met welke gevoelens, voor zover je dat kunt. En voor zover wij dat kunnen, dat is niet zo makkelijk. En ik kom ook nooit tot alle gevoelens van de Heer Jezus, dat redden we niet. Maar toch het overal besef, Heer Jezus, het gaat om u. En u hebt daar, omdat Jeruzalem nee zei, een schets gegeven van wat hen nog gaat overkomen. En hoe het dan gaat als die wel gaat komen. Wat er dan gaat gebeuren. Dus dat is onderwijs op de Olijfberg. En ik vind dat intrigerend, dat raakt me, dat vind ik schitterend. En u en ik mogen genieten nu van de Heer Jezus en blij zijn met de Heer Jezus. Doe het alsjeblieft. Geniet van hem. Want hij is het meer en meer en meer dan waard. Want we zijn zo gauw begaan met het aantal slachtoffers in Gaza of met Oekraïne of met een ramp in een kerk of een scheuring of een... vul maar wat in. Van een hele rij gebeurtenissen. En we zijn dik en dik in verwarring. Maar dit prachtige van de Heer Jezus, dat zou u eigenlijk vast moeten houden. Ikzelf, ik wil zo graag genieten van de Heer Jezus. Iedereen die me een beetje kent, weet dat ik mijn best doe om daar nieuwe dingen van te zien en nieuwe dingen van te ontdekken. En u hebt ook uw Bijbeltje. En u hebt ook de Heilige Geest. Stel dat u zegt, ik zie het nog niet of ik hoor het niet meer vandaag. Nou, probeer dan uw woord, dat woord van God te pakken en de Heilige Geest ruimte te geven om een bepaalde geschiedenis. Lees maar, vraag maar af, wat is dat? Wat zegt dit stukje tekst over de Heer Jezus voor mij vandaag? En je wordt gezegend. Echt waar. Dan ga je genieten. Maar dit onderwijs is subliem. Het gaat over hem. En hij komt. Hij is die man die komt en daar als koning gaat regeren. En dan komt hij niet op een ezel. Dan komt hij... Nou, ik heb gevraagd of ik dan die ezel mag zijn. Maar misschien praat ik daar nog een keer over als het over Bert van Gega. Dat ik hem mag transporteren naar die plek. Om hem alle eer en alle glorie te geven. En ik weet zeker dat je de zegen daarvan nu gaat genieten. Dat je daar nu ook blij van wordt. Ik wens u God zegen toe. Ik ga ervoor bidden. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet in deze prachtige kerk. En dat we bij elkaar zitten om over het onderwijs vanaf de Olijfberg na te denken. En we hebben nog meer thema's. We willen u hartelijk danken voor uw zoon. Als David al wenende, omdat hij verworpen werd, de Olijfberg opging, ooit vroeger. Dat is uw zoon, toen hij verworpen werd, de Olijfberg opgegaan. En hij weende. En toen waren er een aantal getrouwen die met David meegingen. En nu willen we ook als een volgeling van de Heer Jezus getrouw zijn. Daarom wordt die vraag ook in onze tekst van vanavond, in dat stukje van Matthäus gezegd, dat wij trouw moeten zijn. Wie is dan die trouwe dienstknecht? We willen zo met hem gaan. Hem vergezellen. En een beetje aanvoelen wat hij daar, toen hij daar zat op de Olijfberg en onderwijs gaf, wat er daar vanuit zijn mond kwam. Hoe de mensen zullen zijn. Welk soort mensen er dan te vinden zijn. Boosaardig. Verkeerd. Verkeerd gecoacht, verkeerd beïnvloed, satanische beïnvloedingen. En we voelen dat dat vandaag al merkbaar is, zelfs in de kerk, kerkkunde in het algemeen. En we willen u danken, Vader, dat u ons vanavond door uw woord zo de Heer Jezus wilt laten zien. Als diegene die op een bepaald moment uit de hemel komt en dan, ja, dan komt die vraag, gaat uit hem tegemoet. Dat is voor die 10 meisjes. Te middernacht. Wij zijn hem dan al tegemoet gegaan. Want hij zelf heeft ons opgenomen. En we komen met hem terug. Maar op aarde zal een getuigenis ontstaan. Wijs en dwaas. Schaap en bok. We willen u danken. Dat u het aan ons wilt helder maken. We danken u voor dit moment en voor uw woord. Vader, ik wil u danken voor uw plan met de Heer Jezus. En voor uw plan met ons. We prijzen u. Voor zoiets bijzonders. Amen.
Ik heb het voorrecht gehad om ook samen met Reina verschillende keren op die Olijfberg te mogen staan. We hebben daar hele bijzondere dingen beleefd. En ik zei straks van, je zou heimwee krijgen, ondanks oorlog. En dat begin ik echt een beetje te ervaren. Waar ik ook aan denken moest, aan een hele dierbare broeder. Wim, die heeft hem ooit onder zijn commando gehad. Je weet al wie ik een beetje bedoel. Een beetje mijn geestelijke vader geworden. Die man, die, als je hem tegenkwam, zou zeggen, die heeft geen nagel om zijn gat te krabben, maar wat hij altijd wel zei, ik ben de rijkste man van Putten. Hier staat de rijkste man van Ermelo. Als jullie dat maar meenemen. Maar als de Heer Jezus nou voor dato dus over 14 dagen nog een keer terugkomen om nog een stukje over die Olijfberg te vertellen. Maar stel je voor dat hij nou eens de komende week terugkomt. Mijn vraag naar jullie toe, sta je er klaar voor? allemaal. En dan staan er hier niet te stel die per ongeluk dan toch de afspraak even nakomen om hier die Bijbelstudie te volgen, want gaat er niet door, hè? Goed, genoeg. Jullie hebben een heleboel om te herkauwen. We gaan nog een mooi lied zingen. 819, en dat is een lied wat me ooit in een ver verleden bij mijn getuigenis hoort. Hoe ik de Heer Jezus heb leren kennen, ook door dit lied heen. Ik ken een rivier. Dan weten jullie het refrein. De bruid, die komt er ook weer. De geest en de bruid die zeggen kom. Laten we dat zingen. De eerste, vierde en vijfde couplet 819 uit Johannes de Heer. Thank you.